Goedemorgen. Goedemorgen, broeders en zusters hier in Purmerend. Goed om weer in jullie midden te zijn en ook weer een voorrecht om te spreken vanmorgen. We zullen vanmorgen horen over de Heere God die een herder wil zijn voor zijn volk. Ook voor ons als gemeente, als broeders en zusters bij elkaar. Maar voordat we uit de Bijbel gaan lezen, wil ik jullie toch iets vertellen. En ik kijk daarbij ook nog even de jongere mensen aan. Afgelopen week, toen ben ik op excursie geweest. Want sinds de zomer mag ik ook lesgeven op een school. En met een aantal leerlingen gingen we op excursie in Amsterdam. En vanwege het vak culturele en kunstzinnige vorming mochten we naar een bezoek brengen aan het Rijksmuseum en aan het Stedelijk Museum. Nou, en dat laatste museum, het Stedelijk Museum, dat staat bekend om de moderne en hedendaagse kunst. En kunstvorming. En ik weet niet of u en jij daar zo snel naartoe zou gaan, maar ik vond het wel weer een verrassing om te zien, ja, wat je daar dan allemaal weer ziet. Wat er op je afkomt. Nou, en we liepen zo daar door dat Stedelijk Museum heen en we zagen allerlei objecten, totdat we op een gegeven moment in een zaal terechtkwamen. En daar in de hoek van een zaal, het was bijzonder om te zien, want er was iets opgehangen. Verschillende bruine bladen. En als je dichterbij kwam, dan zag je dat er soort van woorden op de bruine vellen waren gedrukt. En op het ene karton stond het woord in grote drukletters zacht. En op het andere karton trouw. En zo stonden er nog een heel aantal woorden. Nou, en op de muur stond er ook een opschrift. Ja, de leerlingen die gingen dat niet allemaal lezen natuurlijk, maar dat is wel de bedoeling, want dan weet je wat het betekent. En op dat opschrift op de muur, de uitleg van het kunstwerk, daar stond geschreven dat het een kunstwerk was van Laurien Weijers. Uit de jaren 70. Nou, ik ken haar verder niet. Maar de opschrift vertelde wel wat haar wens was. En haar wens was dat het volgende: woorden leven, doorleven, net zo lang laten binnendringen tot ze verinnerlijkt zijn en je ze echt gaat leven. Deze mevrouw Weijers, deze kunstenares, ze doorvoelde welk woord aan de oppervlakte was gekomen. En ze liet zich dan door dat bepaalde woord bijzonder raken en daar meer de aandacht op laten richten, zodat het woord zou binnendringen tot haar innerlijk, tot haar binnenste. Nou, en hoeveel tijd dat dan in beslag nam, dat kon je dan ook zien op die bruine bladen, want onderaan was er een soort van stempel. En daar stond de datum op. En dat ging dan over de jaren 70, 71 of 72. Met de dag en de maand. En dan kon je zien hoeveel tijd dat voor haar in beslag nam. Om dat woord te laten binnendringen. Nou, misschien vraagt u zich en jij nu af, waarom vertelt hij dit? Nou, een van de woorden die daar stond opgeschreven op die bruine bladen, dat was het woord bewogen. En het is in deze dienst de uitdaging, en daar nodig ik u en jou voor uit, om bij dat woord bewogen, om daar even bij stil te staan. En om je even op dat ene woord te richten. Want misschien is dat woord bewogen ook al aan de oppervlakte gekomen. En laat je nou eens in het bijzonder raken door dit woord. En wellicht dat het ook tot u binnendringt. Tot u doordringt. Bewogen. Nou, we lezen dat woord bewogen in Markus 6. Dus laten we daarvan lezen. Markus 6, het evangelie naar de beschrijving van Markus. We zullen vanmorgen drie schriftlezingen hebben. En we gaan daar gaandeweg doorheen. Maar allereerst Markus 6. En dat zal ook het thema zijn van vanmorgen. Markus 6. Vanaf vers 30 tot en met 34. En ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. Markus 6 vanaf vers 30. En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichtten hem alles wat zij gedaan en wat zij onderwezen hadden. En hij zei tegen hen: komt u zelf mee naar een eenzame plaats, alleen, en rust wat uit. Want er waren er velen die kwamen en die gingen, en ze hadden zelfs geen gelegenheid om te eten. En zij vertrokken in een schip naar een eenzame plaats, alleen. En de menigte zagen hen weggaan en velen herkenden hem en gingen uit alle steden gezamenlijk te voet daarnaartoe. En zij kwamen er voor hen aan en gingen samen naar hem toe. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was innerlijk met ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hen veel dingen te onderwijzen. Tot zover. Misschien bent u al het woord bewogen tegengekomen. Of medelijden voelen. Andere vertaling hier. Met innerlijke ontferming bewogen zijn. Maar wat gebeurt hier nu eigenlijk in Markus 6? Laten we eens kijken. De discipelen, de leerlingen van Jezus, ze zijn 2 aan 2 erop uitgestuurd om het koninkrijk van God bekend te maken. Ze moesten verkondigen: de komst van de koning komt eraan. En ze gingen erop uit en dat koninkrijk van God, het werd zichtbaar door woorden en daden. Zieken werden genezen, demonen werden uitgedreven en ze deden ook een oproep tot bekering. En nadat ze terugkomen bij hun opdrachtgever, dan rapporteren ze alles wat ze gedaan en wat ze gezien hebben. Het is als het ware een briefing. En Jezus hoort het aan en hij ziet hoe vermoeid de discipelen zijn. Want de mensen, ze kwamen af en aan, velen kwamen en ze gingen weer weg. En het was zo druk met mensen dat de discipelen niet eens de gelegenheid hadden, niet eens de kans kregen om iets te eten. En daarom dringt Jezus erop aan bij zijn leerlingen om even te pauzeren. Even een pauze te nemen. Even tot rust te komen. Even meegaan naar een afgelegen plaats. Afgezonderd van de mensen. Alleen. Jezus is dus bekommerd om het lichamelijk welzijn van zijn leerlingen. En hij heeft belang, hij heeft weet van het belang van rust. En als volgeling van hem, als arbeider van het koninkrijk van God, je hebt dus ook rust nodig. Je hebt een pauze nodig om het te kunnen volhouden. Daarom is het ook goed dat we vanmorgen hier bij elkaar zijn, om te rusten. Even een heilige pauze. Om te rusten voor het heilig aangezicht van God. Daar word je ook toe uitgenodigd. Want op die manier kun je het ook volhouden. Nou, op dat verzoek van Jezus stappen de discipelen in een boot en ze varen over het meer van Galilea. Naar een rustig plekje. En ze verwachten daar enige tijd alleen te kunnen zijn. Om even op adem te kunnen komen. En wat blijkt? Hun vertrek, het is opgemerkt door de mensen. En deze mensen, ze houden het schip nauwlettend in de gaten. En ze zien dat de boot koerst naar een andere oever. En zover is die oever nu ook weer niet. En de mensen, ze snellen zich snel daarnaartoe. Ze bewegen zich snel daarnaartoe. En het lijkt er ook steeds meer te worden. En waar de mensen allemaal vandaan komen, het is een raadsel. Maar de mensenmassa, het werkt blijkbaar aanstekelijk. En de menigte verplaatst zich naar die andere kuststrook. En voordat Jezus en de discipelen voet aan wal zetten, staat de mensenmassa hen al op te wachten. En de geplande rust lijkt verstoord te worden. Ik stel me zo voor dat die discipelen iets wat geïrriteerd zijn. Ze zijn nu helemaal voor niets naar een ander plekje gevaren. Maar Jezus onttrekt zich niet van de menigte. Hij stapt uit de boot. En dan Marcus 6, vers 34. En toen Jezus uit het schip ging, zag hij een grote menigte en was met innerlijke ontferming bewogen over hen, want ze waren als schapen die geen herder hebben. En hij begon hun veel dingen te onderwijzen. Jezus keek zijn ogen uit. Hij werd bevangen door een machtig gevoel. Hij voelde medelijden met de mensen. Hij werd met innerlijke ontferming bewogen. Dat is een weldadige uitdrukking. Bewogen, met innerlijke ontferming. Ja, dit werkwoord, medelijden voelen, met innerlijke ontferming bewogen zijn, in het Grieks, splagnitsomai. Het is in de evangelie typerend voor Jezus. Als dit werkwoord wordt genoemd, dan heeft het enkel en alleen betrekking op Jezus. Een professor in de theologie, van wie ik onderwijs kreeg, die heeft eens tijdens een college gezegd, dit is het Jezus-werkwoord. Om het met zijn woorden te zeggen, de vlam van het mededogen slaat in de pan van het hart van Jezus. Dit raakt het hart van het evangelie. Deze compassie, deze bewogenheid, het kan niet onopgemerkt blijven. Het is aan hem te zien. Zijn liefde brandt voor de mensen om hem heen. Ja, deze bewogenheid, deze ontferming, het is van een andere orde. Het is van een andere werkelijkheid. Ja, die van God. In Jezus wordt de ontferming van God zichtbaar. Tastbaar. Misschien bent u en ben jij zelf ook wel eens bevangen geweest door dat machtige gevoel. Door die diepe emotie van compassie. Het kan zomaar gebeuren. Dat door de geest je hart werd ontroerd. Terwijl je door een drukke winkelstraat fietst, in een stampvolle bus zit, of op het station staat te wachten. Een bepaalde bewogenheid maakt zich meester van je. En je kijkt rond, je houdt je adem in en je wordt geraakt. En je vraagt je af, wat houdt deze mensen allemaal bezig? Door wie of wat worden ze geleid? En je gunt ze zo graag. Ja, wat gun je ze eigenlijk? Marcus 6 laat ons de bewogenheid, de ontferming, die diepe emotie van compassie van Jezus zien. En die ontferming van Jezus, het heeft een reden. Want, staat er, want zij waren als schapen die geen herder hebben. Dat is wat de menigte mist. Ze ontberen een herder, ze hebben een herder nodig, terwijl ze het zelf niet eens weten. Ja, en dat inzicht dat de menigte, de mensen een herder nodig hebben, dat inzicht lijkt Jezus te ontlenen aan de Tora, aan de 5 boeken van Mozes. En ik wil u toch vragen om dat met elkaar te lezen. We gaan naar het boek Numeri. Dat is het 4e boek van de Tora, van de 5 boeken van Mozes, het boek Numeri, en daarvan hoofdstuk 27, de versen 12 tot en met 23. Dat de menigte een herder mist, dat inzicht, dat komt dus al hier uit de Tora vandaan. En in het bijzonder lezen we dat in Numeri 27. Dat gaan we met elkaar lezen. Numeri 27, vanaf vers 12. Daarna sprak de Heere tot Mozes: klim deze berg Abarim op en bezie het land dat ik de Israëlieten gegeven heb. Wanneer u het gezien hebt, zult ook u met uw voorgeslacht verenigd worden, net als uw broer Aaron daarmee verenigd is. Dat is omdat u mijn bevel ongehoorzaam bent geweest in de woestijn Sin, tijdens de twist van de gemeenschap, door mij voor hun ogen niet te heiligen bij het water. Dat is het water van Meriba, ter hoogte van Kades, in de woestijn Sin. Toen sprak Mozes tot de Heere: laat de Heere, de God die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen, die voor hen uitgaat en die voor hen ingaat, en die hen ook doet uitgaan en die hen weer doet ingaan, opdat de gemeenschap van de Heere niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Toen zei de Heere tegen Mozes: neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de geest is, en leg uw hand op hem. Plaats hem voor de priester Eleazar en voor heel de gemeenschap, en draag voor hun ogen het bevel aan hem over. Leg een deel van uw waardigheid op hem, dan zal heel de gemeenschap van de Israëlieten naar hem luisteren. En hij moet voor Eleazar de priester gaan staan, en die zal voor hem vragen naar het oordeel van de Urim voor het aangezicht van de Heere. Op zijn bevel zullen zij uitgaan en op zijn bevel zullen zij ingaan, hij en al de Israëlieten met hem, heel de gemeenschap. Mozes deed zoals de Heere hem geboden had. Hij liet Jozua halen en plaatste hem voor Eleazar de priester en voor heel de gemeenschap. Hij legde hem zijn handen op en droeg hem het bevel over, zoals de Heere door de dienst van Mozes gesproken had. Tot zover nummer 1. Wat is hier gaande? Het volk Israël maakt zich op om dat beloofde land in te gaan. Maar Mozes realiseert zich dat hij niet met het volk mee kan gaan. En hij beklimt het grensgebergte op. Het gebergte dat grenst aan het beloofde land. Hij klimt de berg op en hij neemt het initiatief om aan de Heere God te vragen om een nieuwe leider, een nieuwe opvolger aan te stellen. En dat zijn prachtige woorden wat Mozes dan zegt. Laat de Heere die aan alle vlees de adem geeft over deze gemeenschap een man aanstellen. Met andere woorden, het is de Heere God die het volk kent. Alle zielen en alle persoonlijkheden, alle karakters en al die mensen samen. Het is de Heere God die over al die mensen, over die hele gemeenschap, een herder, een leider moet aanstellen. En dat zijn dus ook die woorden, hè? Hier komen ze terug. Vers 17. Omdat de gemeenschap van de Heere niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Dit is het inzicht, de les vanuit de Torah die we meekrijgen. Als mens, als schapen van de kudde, ze hebben een herder nodig. Ja, de herder en de kudde schapen. De herder en zijn schapen. Het is denk ik een bekend en een vertrouwd beeld voor u en voor jou. En toch dat beeld van de herder en zijn kudde schapen, het beeld kan ook enigszins wringen, denk ik. Alsof je als mens niet voor jezelf zou kunnen zorgen. Alsof je als mens blindelings, blatend, samen met anderen, maar iemand moet gaan volgen. Willem-Jan Otte die schrijft daarover in zijn boek Zondagmorgen. En wanneer je spreekt in termen van schaap en kudde, dan zegt Otte: dit gaat geen enkele naar vrijheid en individualisme hakende 21ste eeuw er makkelijk af. Toch wil je niet vergeleken worden met een schaap. Van kuddegeest beticht worden, dat is het schandaligste wat je in een liberale samenleving kan overkomen. Met andere woorden, misschien is het om je heen en misschien ook wel bij jezelf herkenbaar, want je wil geen mens meer klakkeloos achterna gaan. Je bent wijs genoeg om je eigen beslissingen te maken. En misschien dat een coach of een persoonlijke mentor je nog mag helpen, maar je blijft waarde hechten aan je autonomie. En je vindt je eigen weg wel door het leven. En je laat je al helemaal niet iets opleggen door een ander. Laat staan dat je bezit bent van iemand anders. En toch, Dat beeld van de herder en zijn kudde schapen, je ontkomt er niet aan. Tenminste niet als je de Bijbel leest. Want het beeld van de herder en zijn schapen, het komt talloze malen voor. Het beeld van de herder komt tientallen malen voor. Het meest genoemde dier in de schriften, het is een schaap. Ja, het beeld van de herder en zijn kudde schapen, het helpt je niet alleen maar om God te verstaan, maar ook om een beter beeld te krijgen van jezelf en van de mensen om je heen. En het leert je, je bent blijkbaar een afhankelijk wezen. Je bent afhankelijk van de ander. Of je dat nu wilt of niet. Het is een les uit het woord van God. Of je nu wel of niet verlegen bent om een herder. Of je het nu maar zelf uitzoekt of dat je verdwaald bent van God af. Je kunt niet verder zonder herder. Ja, wanneer Mozes daar op de berg zich afvraagt welke leider, welke herder aangesteld moet worden, dan is het de Heere God die iemand aanwijst. Het is Jozua. Hij is de meest geschikte persoon. Op hem rust de geest. Jozua. In het Hebreeuws Jehoshua. In het Grieks Jezus. Zou de Tora al een vooruitziende blik hebben gehad op die andere herder? Zeker. Het is Jezus. De goede herder. Wat betekent dat? De ware herder. Deze herder is uniek. En zoals Jozua het volk Israël... zoals Jozua het volk Israël het beloofde land deed ingaan, zo is het de Heer Jezus die zijn volk in het hemelse Kanaan binnenleidt. Hij brengt de zijne in de hemel, de plaats van rust. Afgelopen week, toen vierde de Wereldkerk Allerheiligen en Allerzielen. Hier in Nederland kennen we het voornamelijk bij de Rooms-Katholieke Kerk. Maar wereldwijd ook protestanten, die hebben daar Allerheiligen en Allerzielen gevierd. En wat ze dan doen is dat ze stilstaan bij hen die zijn ontvallen. En in onze eigen traditie hebben we ook wel de gewoonte om stil te staan bij gemeenteleden die zijn overleden. Broeders en zusters die het tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen. En als dat juist in de kerk, juist als broeders en zusters bij elkaar in de gemeente, als we ook daarbij stilstaan, dan is het goed om te beseffen dat we niet alleen maar bij het verleden stilstaan, maar dat we ook stilstaan bij de eeuwigheid. Want de overleden broeders en zusters, ze hebben ons niet achtergelaten, maar ze zijn ons voorgegaan. En daarom mogen we ook als gemeente de blik naar voren richten. En in de kerk kijken we dan ook wat de Bijbelschrijvers ons daarvoor aanreiken. Wat het woord van God ons daarover te zeggen heeft. Want er zijn heel veel beelden in de Bijbel die iets vertellen over het hiernamaals. Over het leven na de dood. En daar proberen we ons elke keer weer op te bezinnen en ons aan te laven. En daarom wil ik met u naar de derde schriftlezing, namelijk Openbaring. De Openbaring aan Johannes, hoofdstuk 7. Johannes zit daar op Patmos. Het is de Openbaring aan Johannes. Openbaring 7, vanaf vers 9 tot en met 17. En Johannes zegt daar: hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen. Stond voor de troon en voor het Lam. bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: de zaligheid is van onze God, die op de troon zit en van het Lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. En ze wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden: amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid en de dankzegging, de eer en de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: deze, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun gewaden gewassen en zij hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Ze zullen geen honger of dorst meer hebben en geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover Openbaring. Johannes die ontvangt een gezicht op de toekomst. Hij wordt als het ware opgetrokken in de hemel en hij ontvangt daar een beeld. En wat ziet hij? Hij ziet daar een grote menigte. Een mensenmassa die niet te tellen was. En het is niet te overzien, deze mensenmassa. Het is een verzameling van mensen uit alle naties, stammen, volken en talen. En deze mensen, ze hebben het zwaar te verduren gehad. Ze hebben geleden omwille van het geloof, zijn ze vervolgd. Maar ze hebben volgehouden. Tot het eind. Tot in de dood. En dan zegt Johannes in vers 17: want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hem weiden. Hoort u dat? Hoor jij dat? Johannes spreekt hier over Jezus, maar nu niet meer als de herder, maar als het Lam van God. Hoe paradoxaal het ook klinkt, hoe tegenstrijdig het ook lijkt. En in de voorbereiding op de preek werden hier mijn ogen voor geopend. Wanneer we spreken over de Heer Jezus als de goede herder, dan moet je ook spreken over de Heer Jezus als het Lam van God. Ja, in Marcus 6 lazen we het, dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen was. Want zij waren als schapen die geen herder hebben. En ik zei het ook al eerder, als mens ben je blijkbaar een afhankelijk wezen. Je bent afhankelijk van een ander. Maar ik zou eigenlijk nog vanmorgen een stapje verder willen gaan. Want vanmorgen wordt ons duidelijk, wordt ons geleerd, dat je als mens niet alleen afhankelijk bent van een ander, maar dat je als mens ook afhankelijk bent van de dood van een ander. De herder, door God gegeven, hij wordt zelf een jong schaap. En als het Lam van God wordt hij geslacht. Dat wordt ook bevestigd in het Marcus-evangelie zelf. Want in het Marcus-evangelie lezen we 2 maal het woord herder. Eerst in Marcus 6, wat we net hebben gelezen. Maar nogmaals in Marcus 14. De Heer Jezus is daar dan met zijn discipelen. Hij heeft het laatste avondmaal gevierd. En hij spreekt de discipelen aan. En hij zegt dan in Marcus 14, vers 27... u zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven: ik zal de herder slaan. De Heer Jezus, die spreekt over de Heere God, die de herder zal slaan. Ja, en altijd horen we dus over de goede herder die zorg draagt, die bescherming biedt, die rust geeft. En dat is ook allemaal waar en dat wil de goede herder ook geven. Maar we kunnen er niet omheen dat er ook een schuld is. Het onrecht dat we hebben gedaan, het kwade dat we hebben bedreven, de schuld moet betaald worden. Het kwaad kan niet ongestraft blijven. En daarom staat er dus geschreven dat de Heere God zelf dat zal slaan, zal straffen. Maar de Heere God, hij zal niet de schapen straffen, maar de herder. Het is deze herder die de plaats van u en van jou en van mij wil innemen. Het is de herder die als het lam van God wordt geslacht. En hij gaat zijn discipelen, zijn leerlingen voor de dood in. Hij wordt geoordeeld en wij worden vrijgesproken. Zijn dood betekent voor ons leven. Ja, dat is de rechtvaardiging van zondaren. Het is Jezus die als lam van God de kudde hoedt. Hij verkwikt en hij voedt. En hij wijdt de menigte, zoals Openbaring 7 erover spreekt. Hij leidt de kudde naar de waterbronnen van het leven. Dat is de eeuwigheid die je ook wacht. Nabijheid met God in heerlijkheid. Een studiegenoot van mij die woont op de Veluwe. En onlangs was ik daar nog. En ik weet niet ook of u een beetje het nieuws hebt gezien afgelopen maanden. Maar als het gaat om de schapen in Nederland, dan is er een groot gevaar. Het is in het voorjaar speelde het al, maar ook nu nog steeds in het najaar. En niet alleen maar op de Veluwe, maar nu ook in het noorden van Nederland en zelfs in Zeeland. Het gevaar van de wolven is groot geworden. En de schapen, ze komen in gevaar. Want de wolven, ze brengen de schapen in gevaar. Ze maken de schapen gewond of ze bijten de schapen zelfs dood. Nou, zo ook op de Veluwe. En een studiegenoot van mij, die woont daar dus. En een oom van hem, die is ook schapenhouder. En het is zo'n heel mooi beeld is dat eigenlijk, hè? Want er zijn zelfs schapenhouders die overwegen te stoppen met hun werk, omdat het gevaar van de wolven zo groot is. Besef eens, de wolven, ze zijn zo groot in aantal en de schapenhouders, ze overwegen met hun werk te stoppen. Maar het is dus de Heer Jezus die nooit stopt, die ook niet wegvlucht voor een wolf. Ja, zo'n schapenhouder, het leert ook misschien iets ons meer over de Heer Jezus zelf als herder. Maar die studiegenoot van mij op de Veluwe, zijn oom, die is de schapenhouder. En die oom die staat ergens onbekend altijd om wat hij zegt. En wat zegt hij altijd? Het kenmerk van de schaap is dat hij de stem van zijn herder herkent. En die oom die heeft gelijk. Want het is Jezus die zegt: mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze. En ze volgen mij. Herken je zijn stem? Niet alleen toen en daar bij het meer van Galilea was Jezus met innerlijke ontferming bewogen. Maar vandaag de dag nog steeds. En hij is er niet op uit om schapen te bezitten, je gevangen te nemen, zodat je niet meer vrijuit zou kunnen bewegen. Nee, hij kijkt juist rond. Met een liefdevolle blik de mensenmassa in. En hij heeft oog voor ieder individu. En hij kijkt ook vanmorgen u en jou aan. En hij roept je bij je naam. En hij nodigt je uit. Hij wil je opnemen uit de menigte. Opnemen in zijn kudde. Hij wil je onderdeel daarvan maken. Hij wil je uitnodigen naar een nieuw en vrij bestaan. waar je veilig bent. Waar rust wordt geboden. Waar je samen ook met anderen erover kunt verwonderen dat toch deze herder jou op het oog heeft. Ja, en hij wil ook als herder je sturing geven, richting en onderwijs in je leven. Dat is de bewogen herder, Jezus. En hij verzamelt nog steeds zijn kudde. Ook vandaag. Ook hier in Purmerend en de omgeving. En dat is misschien ook wel wat de discipelen moesten leren van hun meester. Om met bewogenheid te kijken naar de mensen om hen heen. En daarom is het ook goed als we elke keer weer bidden om de ontferming van God. Want daardoor krijg je ook weer een nieuwe drive. Een nieuwe bewogenheid van binnen. Om met liefde, met mededogen, met ontferming om te gaan en te kijken naar de mensen om je heen. Op de plaats waar je bent gesteld. Bij je familie en je vrienden. Op werk, bij je collega's, op school, waar je ook maar gesteld bent. Ja, aan het begin vertelde ik over het uitstapje met de leerlingen bij het Stedelijk Museum. Bij dat kunstwerk van Laurien Weijers. Wanneer zij een woord hoorde, zo ook het woord bewogen. Ja, dan liet ze dat woord tot haar doordringen, binnendringen. En als dat was gebeurd, dan zetten ze zo'n datumstempel onderaan. Nou, ik weet niet of aan het einde van deze preek of dat woord bewogen ook tot u is doorgedrongen en binnengedrongen. Maar ik denk dat als je het iemand zou vragen daar in de menigte aan het meer van Galilea, ik denk dat als je het aan hen zou vragen, ik denk dat hij of zij het zou bevestigen. Want die mensenmassa, ze zitten daar aan de kuststrook van het meer van Galilea en ze hebben net het onderwijs van Jezus gehoord. En als je even verder leest in Markus 6, dan gaat daar de wonderbare spijziging plaatsvinden. Meer dan 5000 mensen, mannen, vrouwen en kinderen. Ze zitten daar in het groene gras. En ze ontvangen brood en vis uit de handen van de discipelen. Luisterend naar het onderwijs van Jezus. En ze worden gevoed. Ze ondervinden het aan de lijve. De bewogen herder. Jezus. Ja, ze zouden zomaar Psalm 23 gezongen kunnen hebben. Ik wil van God als mijn herder spreken. Onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. Groen is het land waarin hij mij doet komen. Fris is de bron die hij voor mij doet stromen. Hij sterkt mijn ziel en wijst mij rechte wegen. Opdat ik hem zal prijzen om zijn zegen. En heel het volk zegt, amen. We gaan zingen, denk ik.